En daarna openen we de schriften en we lezen vanmorgen uit het boek Handelingen hoofdstuk 2, daarvan de versen 37 tot en met 47.
En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woordgaande aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden die aan allen naar dat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden.
Ik bedien u vanmorgen het woord van God in het gedeelte dat u gelezen is, Handelingen 2, daarvan vers 42 en het laatste gedeelte van vers 47, vers 42 en vers 47b. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Gemeente, een paar weken geleden was het Pinksteren. En als Pinksteren ons één ding laat zien, dan is dat waarom er een kerk is. De kerk is er niet te danken aan mensen of aan het werk van mensen, maar dat is te danken omdat Christus doorgaat met zijn werk vanuit de hemel. De kerk is van hem. Het is zijn werk door zijn Heilige Geest. En alleen daarom is er een kerk, tot vandaag toe. Maar wat is een kerk? Als iemand dat u nou eens zou vragen van de week, die kerk waar u lid van bent, de christelijk gereformeerde kerk van Lamwoude, wat is dat eigenlijk voor een gemeente? Wat zou u dan noemen? En in welke volgorde? En als iemand van buiten de gemeente hier eens een poosje mee zou lopen, wat zou die zeggen? Wij horen vanmorgen vanuit het woord van God over de christelijke gemeente zoals die is vlak na Pinksteren. En dat is tegelijk een spiegel voor ons, allereerst persoonlijk, maar ook als gemeente. Niet omdat de kerk toen volmaakt was of bestond uit mensen die veel minder zondig waren dan u of ik. Dat was niet zo. Maar wel omdat de Heere daar werkte. Als er ooit een tijd was dat de Heilige Geest krachtig werkte, dan was dat toen op Pinksteren. En als de Heere werkt door zijn Heilige Geest, wat gebeurt er dan? En wij luisteren daar vanmorgen niet naar om dan te gaan klagen over hoe het vandaag is. Wel tot verootmoediging en bekering waar dat nodig is. En om te zien de grote werken Gods, die dezelfde is toen en vandaag. Thema voor de preek is het werk van de Heilige Geest in de Pinkstergemeente. Dat blijkt in drie dingen. In de eerste plaats in het gebruik van de genademiddelen. Daar zullen we het meest bij stilstaan. In de tweede plaats in de liefde onder elkaar. En in de derde plaats in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het werk van de Heilige Geest in de Pinkstergemeente, dat blijkt in het gebruik van de genademiddelen, in de liefde onder elkaar en in de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Het slot van Handelingen 2, vers 42 tot en met 47 zou u kunnen zeggen, dat is eigenlijk een soort samenvatting van het leven van de eerste gemeente. Als vrucht op de Pinksterpreek van Petrus komen er 3000 mensen tot bekering. En zij vormen samen met de discipelen van de Heer Jezus en de anderen die bij hem waren, de eerste gemeente. En het eerste wat opvalt aan het leven van die gemeente, is dat ze de genademiddelen gebruiken. Ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. Ze leven bij het woord van de Here. Ze gebruiken de sacramenten. Ze bidden. En daarin ziet u het werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest gebruikt middelen. Het kan soms gebeuren als je in de natuur loopt, op een donkere avond, dat er ineens een bliksemflits naar beneden schiet, volstrekt onverwacht. Zo kan dat gebeuren in de natuur. Zo kan dat ook geestelijk. Zo kan de Heere werken. Maar zo doet Hij het gewoonlijk niet. Want dan zou je het maar af moeten wachten of de Heere wil werken. En wanneer dan? Want daar is toch niets van te zeggen. Maar wie zo denkt, die doet of het werk van de Heere een kwestie is van willekeur. En dat is niet zo. Dat betekent niet dat wij kunnen beschikken over het werk van de Heere. En dat wij kunnen bepalen hoe de Heere werkt en wanneer Hij werkt. Daar is de Heere vrij in. Zijn genade is soeverein. Maar de Heere geeft ons wel middelen, waardoor Hij wil werken. En wie de Heere wil leren kennen, of meer wil leren kennen, die moet die middelen die de Heere geeft, gebruiken. Zo is dat met ons dagelijks leven toch ook. Wij hebben eten nodig om ons lichaam te onderhouden. Dan is het nog wel nodig dat de Heere dat eten zegent en ons het leven en kracht geeft. Maar het zou toch dwaasheid zijn als iemand dan zou zeggen, ik eet voortaan niet meer. Want het gaat niet om dat eten, het gaat om de zegen van de Heere. Dat de Heere dat eten moet zegenen is helemaal waar. Maar dan moeten wij nog wel die middelen gebruiken. Eten en drinken. Met natuurlijk het gebed om Gods zegen. En zo is dat geestelijk ook. Vergeving van zonden en een leven tot Gods eer krijg ik niet automatisch. Als ik maar de Bijbel lees. Alsof ik daarover zou kunnen beschikken. Maar dat is wel het middel dat de Heere gebruiken wil. En waarvoor Hij zijn belofte gegeven heeft. En daarom is het gebruik van de middelen van de genade van levensbelang voor de kerk. En voor ieder persoonlijk. En in de gemeente na Pinksteren worden die middelen gebruikt. Ze volharden daarin. Dat wil zeggen, daar zijn ze steeds mee bezig. Elke dag weer. Niet als een verplichting die even gauw gedaan moet worden. Maar daar gaat het om in hun leven. Daar verlangen ze naar. Daar leven ze voor. Ze zijn niet van alles en nog wat. En druk met van alles en nog wat. En ook nog christen. Maar dat is het centrum van hun leven. Ze volharden als eerste in de leer van de apostelen. De apostelen geven hen onderwijs. Zo had de Heer Jezus zelf hen dat opgedragen voor zijn hemelvaart. Ga heen, onderwijs al de volken. En dat begint al op de Pinksterdag zelf in Jeruzalem. En waarin geven ze dan onderwijs? Wat is dat dan, de leer van de apostelen? Dat zien we hier vlak voor in de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Dat is allereerst prediking vanuit het woord van God. Daar begint Petrus mee in vers 16. Dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het komt in zijn prediking telkens weer terug. De schriften gaan open. Het Oude Testament, het woord van God zelf, gaat in vervulling. De apostelen komen niet aan met hun eigen ideeën, met wat zij vinden of meegemaakt hebben, maar ze preken het woord. Ze hadden het zelf nodig gehad dat de Heer Jezus dat woord voor hen opende en dat hij hun verstand opende, zodat ze de schrift gingen verstaan. En dat mogen ze nu ook doorgeven. De leer van de apostelen is niet anders dan uitleg en toepassing van de schrift. En de schrift spreekt van Christus. Want als je die Pinksterpreek van Petrus zou moeten samenvatten, dan gaat die helemaal over de Heere Jezus Christus. Hij is naar deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar hij is ook opgestaan uit de dood. God de Vader heeft hem opgewekt en hem verhoogd. Hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, de ereplaats. En daarvandaan heeft Christus zijn Heilige Geest uitgestort, die het werk van Christus komt uitdelen en toepassen. Zo heeft de Heer het voorzegd in zijn woord. Zo wordt het nu vervuld. Petrus en de andere apostelen spreken over niets anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is niet een algemene beschouwing, maar dat is een heel persoonlijke boodschap. Want Christus is dan wel gestorven naar de raad van God, maar dat doet niets af van de schuld en het ongeloof van degene die hem overgeleverd hebben. De geestelijke leiders en het volk hebben hem verworpen en zich zo tegen God zelf verzet. En Petrus verzwijgt dat niet, omdat de boodschap anders misschien niet aangenaam zou zijn. Hij wijst het heel concreet aan waar hun leven ingaat tegen het woord van God. Wat de zonde is die tussen hen en de Heere instaat. Daar loopt zijn preek zelfs op uit, vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. Dat is de leer van de apostelen. Een boodschap vanuit het woord van God, waarin de Heere Jezus Christus en de drie enige God centraal staat, en die heel concreet de zonde aanwijst, met daarbij een oproep tot bekering. En in die leer van de apostelen volharden degenen die tot geloof gekomen zijn. Ze zeggen niet, dat weten we nu wel, over zonde en bekering hoeven we het nu niet meer te hebben. Maar ze ontvangen dat onderwijs steeds weer opnieuw. En dat is belangrijk, ook voor het doorgeven van het woord in onze tijd. In gesprek met mensen die de Heere niet kennen, in het evangelisatiewerk, maar net zo goed voor de prediking in de gemeente. Het woord van God wijst ons hier aan waarover die boodschap moet gaan. Niet allerlei algemene dingen of dingen die mensen zelf toch ook al vonden, maar de boodschap wie de Heer is, de Schepper, de Heilige God. De boodschap wie wij zijn tegenover de Heer, zondaren die tegen hem in opstand zijn. En de weg tot behoud in de Heere Jezus Christus. Wij mogen geen dingen verzwijgen, omdat mensen zich daaraan zouden kunnen stoten. Natuurlijk moet die boodschap, om zo te zeggen, niet op een botte manier gebracht worden. Altijd met liefde en bewogenheid, maar wel eerlijk. En wat dacht u? Dat die preek van Petrus op de Pinksterdag niet pijnlijk en confronterend was? Maar het is wel de boodschap van het woord van God. Daar stoten mensen zich aan. Buiten de kerk en in de kerk. Maar dit woord wil de Heilige Geest gebruiken om harten te openen. En dat blijft nodig, dat het woord van de Heere mijn hart treft, verwondt, opdat ik tot Christus vlucht om genezing te vinden. Die leer van de apostelen is dus belangrijk voor de eerste gemeente. Ze ontvangen onderwijs uit het woord van God. Dat hebben ze nodig, ook nadat ze de Heere hebben leren kennen. En ze onderwerpen zich aan dat woord. Ze erkennen het gezag van de apostelen die door Christus zelf zijn aangesteld. Ze luisteren naar het onderwijs uit de schrift. En dat is zelfs het eerste wat hier genoemd wordt. En dat is niet toevallig. Het is dus niet zo zoals mensen later zijn gaan zeggen, al dat praten over de leer, daar houden wij niet van. Niet de leer, maar de Heer. Of, het gaat er toch om hoe je leeft. En ook al verschillen mensen dan op bepaalde punten, misschien wel heel belangrijke punten, dan kun je toch best samen goed hebben. En laten we dan maar eens beginnen met samen te bidden. Gemeente, wie zo denkt, wijst dus een andere weg dan het woord van God. Het eerste wat de gemeente van Pinksteren kenmerkt, en dat komt voor de andere dingen, is dat ze volharden in de leer der apostelen. Niet als een droge theorie natuurlijk, of alleen verstandelijk. Maar als de boodschap van het woord van God, als de prediking van de Heere Jezus Christus, als de verkondiging van onze verlorenheid buiten hem en de weg tot behoud in hem. En die apostolische leer over Christus is de grond van heel het leven van de kerk. En het is de enige hoop voor verloren zondaren. Gemeente, doet u en jij dat ook? Volharden in de leer van de apostelen. Dat is niet de leer van de dominee. Want een dominee is geen apostel. De apostelen hadden een unieke plaats in de heilsgeschiedenis. Maar het is wel dat u luistert naar het onderwijs en de vermaning vanuit het woord van God. En dat is een heel belangrijk kenmerk van de wedergeboorte en van echt geestelijk leven. Dat je verlangt om gevoed te worden door het woord. Zo is dat toch ook als er bij ons een baby geboren is, jongens en meisjes. Wat doet een baby als eerste? Huilen. Roepen. Om eten. En als dat niet gebeurt, dan is er wat aan de hand. Dan is het misschien wel niet goed. En zo is dat in het geestelijk leven ook. Petrus schrijft dat later in zijn brief. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Wie wederom geboren is, wie geestelijk levend is geworden, die wil eten. Die heeft voedsel nodig uit het woord van God. En daarom komt de eerste gemeente samen om de prediking van de apostelen te horen. Daar volharden ze in. Dagelijks. In die gemeente speelde dus geen discussie of twee kerkdiensten op zondag niet te veel was. Twee preken in een week. Ze wilden elke dag het woord van God horen. Minstens 7 diensten per week. Want er was honger naar het woord. En daarom kwamen ze graag samen onder de prediking. Dat is het onlosmakelijke gevolg van de liefde tot Christus. Iemand zei naar aanleiding van deze tekst: als mensen werkelijk christen zijn, als de Heere in hun leven werkt, dan hoef je ze niet te vragen of ze alsjeblieft naar de kerk willen komen. Dan komen ze. Dat kan niet anders. Volgens het boek Handelingen is iemand die niet naar de kerk gaat, terwijl hij dat wel zou kunnen, geen christen. En wie niet trouw onder de prediking komt als hij kan, en wie daar niet graag komt, mag zich dat wel afvragen. Ben ik wel een ware christen? En dan is het niet alleen een zaak van de zondag. Als je de Heere nodig krijgt, dan gaat je Bijbeltje open. Misschien eerst ook wel, maar nu vaker en anders, biddend, met je hart. Een evangelist vertelde dat eens een keer. Het allerbelangrijkste in het evangelisatiewerk, zei hij, is dat mensen zelf de Bijbel gaan lezen. En natuurlijk is daar uitleg bij nodig. En er zijn misschien nog andere dingen nodig ook. Maar dat is het belangrijkste. En als het dan lijkt of mensen echt belangstelling hebben voor het woord, en je geeft ze een Bijbel, en je komt dan een poosje later eens terug om daarover door te praten en uitleg te geven, en ze hebben dan pas een heel klein stukje gelezen, dan weet je het meestal wel, zei hij. Niet alsof een bepaalde gewoonte genoeg is. Maar dan heeft wel het woord van de Heere blijkbaar nog niet hun hart geraakt. Dan hebben ze nog geen honger naar het woord. Dat was er in die eerste gemeente wel. Honger naar het woord. En waarom was dat voor die eerste christenen dan zo belangrijk? Omdat ze zich bewust waren geworden van hun eigen onwetendheid. Want een paar weken voor Pinksteren nog maar had de Heere Jezus voor Pilatus gestaan. En toen had het volk geroepen: kruis hem, kruis hem. Ze wisten precies hoe het zat, dachten ze. Maar nu hebben ze in de prediking van Petrus gehoord dat ze daarmee de Zoon van God verworpen en gekruisigd hebben. En de Heilige Geest heeft met dat woord hun hart getroffen. En toen zijn zij, en dat leert ieder die de Heere leert kennen, toen zijn ze de duisternis en het ongeloof in hun hart gaan zien. Ze weten het niet meer. Wat moeten wij doen, vragen ze, om zalig te worden? En dat onderwijs blijft nodig. Daar verlangen ze naar. Ze volharden in dat onderwijs van de apostelen. En dat is het geheim van de levende kerk. Die wil het woord van God horen. Het begint er dus niet mee wat wij voor God doen, maar wat God door zijn woord en geest in ons werkt. En alleen dan kun je het woord ook doorgeven. Maar als dit er niet eerst is, dat u en ik onderwijs ontvangen uit het woord van God, dan kan er wel veel activiteit zijn in de gemeente. Maar dan is het zonder geestelijke kracht en zonder geestelijk leven. Gemeente, hoe is dat in uw leven? En bij jou? En bij mij? Hebt u onderwijs nodig uit het woord van God, omdat u ontdekt bent aan uw eigen geestelijke onkunde? Komt u graag onder de prediking, omdat daar, als het goed is, het woord open gaat? En als u er door omstandigheden eens niet aan toekomt om een dag persoonlijk het woord te onderzoeken, mist u dat dan? Of niet? En komt u er vaak de hele week niet aan toe? Of een maand? Of nog langer? Als dat zo is, is het één van tweeën. Of dan kent u de Heer helemaal niet. En dan zult u ook geen behoefte hebben aan onderwijs uit het woord. Of het geestelijk leven is diep ingezonken. En u bent ver bij de Heere vandaan gedwaald. Want echt geestelijk leven is altijd leven bij het woord van God. En ook als u het nu moet erkennen dat u dat geestelijk leven mist, dan moet u ook bij het woord zijn. Omdat u daarin kunt lezen wie de Heere is. En wie u zelf bent. En hoe u zalig kunt worden. Omdat de Heere zich daar laat vinden. Naar zijn eigen belofte. En ook als u achterop bent geraakt. Verachterd bent in de genade. Dan is dat de weg. Want elke klacht over geestelijke armoede is leeg. Als dat niet gepaard gaat met het zoeken van de Heere. In zijn woord. De gemeente van Pinksteren volharde in het woord. Ze volharde ook in de gemeenschap. Ze hoorden het woord niet alleen, maar ze leefden daar ook naar in onderlinge broederlijke liefde. Daar hopen we straks in het tweede punt stil bij te staan. Die eerste gemeente volharde ook in de breking des broods. En daarmee wordt in onze tekst bedoeld de viering van het heilig avondmaal. Dat had een plaats in het leven van de gemeente. Want Christus had dat zelf ingesteld. Doe dat tot mijn gedachtenis. En het avondmaal is ook helemaal op hem gericht. Op zijn sterven aan het kruis. Als de enige grond van de zaligheid. Alle geestelijke zegeningen. Die komen voort uit de kruisverdiensten. Van de Heere Jezus Christus. En daar leefde de gemeente bij. Ze volharden in de breking des broods. Ze hadden dat nodig. En ze verlangen ernaar om telkens weer gewezen te worden op het kruis van Christus. Om daarin steeds meer te zien de diepte van hun zonde. En de rijkdom van Gods genade. Ze hadden het avondmaal nodig. Niet omdat hun geloof volmaakt was. Maar juist omdat het zo zwak en onvolkomen was. Want daarvoor heeft Christus het sacrament ingesteld. Om het zwakke geloof meer en meer te richten op hem. Herkent u daar iets van? Hebt u de sacramenten ook nodig? Juist vanwege uw zonde. Juist omdat u zoveel tekortschiet. In het geloof en de liefde tot de Heer. En verlangt u ernaar om meer van Gods genade te ontvangen. Ziet u wel eens uit naar de volgende avondmaal zondag. En bent u daar in de week van voorbereiding biddend mee bezig. Of is het meestal een verrassing dat het alweer is. En als laatste volharden de eerste christenen ook in de gebeden. Dat deden de discipelen voor Pinksteren. Ze waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken. En dat gaat na Pinksteren door. Ze volharden in de gebeden. Ze bidden omdat ze hun nood zijn gaan beseffen. Bij de kruisiging van Christus wisten ze alles. Maar nu niet meer. En dat brengt hen bij de Heere. Elke keer opnieuw. Om bij hem vergeving te zoeken voor hun zonde. Om van hem onderwijs te ontvangen. Om van hem ook kracht te ontvangen. Om het woord door te geven. Want zonder mij, zegt Christus zelf, kunt gij niets doen. Juist aan het gebed kun je zien of iemand werkelijk christen is. En als u de Heere mag kennen, dan kunt u aan het gebedsleven zien hoe het geestelijk is. Als u dicht bij de Heere leeft, zal er veel gebed zijn vanuit uw hart. gebed om de genade van de Heer, om bewaring voor de zonde, om een leven tot Gods eer. Maar als het gebedsleven inzakt, als het niet meer is dan een gewoonte, zonder dat uw hart daarbij is en u uw hart echt uitstort voor de Heer, dan kwijnt heel het geestelijk leven weg. Dan wordt het donker. Dan merkt u de nabijheid van de Heer niet meer. Dan hebt u het woord minder nodig. Dan wordt de macht van de zonde groter. Het gebed is de adem van de ziel, wordt er wel eens gezegd. En ademhalen is onmisbaar om in leven te blijven. Wie niet bidt, is dus geestelijk dood. En alleen wie veel bidt, wie veel de Heere nodig heeft, kan veel van zijn genade ontvangen. Hoeveel bidt u, gemeente? En ik? En hoe is het dan dus geestelijk? En dat gebed is niet alleen persoonlijk nodig, maar ook als gemeente. Daarom doen wij voorbeden in de kerkdienst. En wij moeten niet te snel denken, ik red mezelf wel. En andere mensen hoeven niet te weten wat er met mij aan de hand is. Het gebed is er niet om iedereen van alles en nog wat op de hoogte te brengen. Maar wel om de moeite en de vreugden uit de gemeente bij de Heere te brengen. En de voorbeden in de eredienst is bedoeld om dat ook mee te nemen naar huis. En om daar thuis en persoonlijk ook voor te bidden. Zo gebeurde dat in de eerste gemeente toen Petrus in de gevangenis zat. Dat was een bijzondere nood, een bijzondere situatie. En vanwege die bijzondere omstandigheden was de gemeente apart bij elkaar gekomen om te bidden. Gemeente, volharden wij in het gebed. Want de Heer heeft het als een middel gegeven dat Hij wil zegenen. Hij kent uw nood wel. Maar Hij wil er om gebeden zijn. Hij wil dat u hem wijst op zijn eigen woord. En zeker, ik kan nooit tot de Heere naderen in het gebed om wie ik zelf ben. Ik kan alleen bidden met diepe eerbied en nederigheid. En het kan alleen op grond van het werk van Christus. Maar bid u zo. Voor uzelf. Voor de vergeving van zonden en een leven tot Gods eer. Voor uw kinderen. Voor de gemeente. Voor mensen om u heen die het woord van de Heere niet kennen. Zouden er niet meer wonderen van genade gebeuren als er meer volhard werd in de gebeden? Gebruiken wij zo de genademiddelen die de Heere gegeven heeft, zijn woord, de sacramenten, het gebed. De eerste gemeente volhardde daarin, was daar steeds mee bezig en daarin kwam het werk van de Heilige Geest openbaar. En dat heeft ook alles te maken met de liefde onder elkaar, dat zien we in de tweede plaats. Want ze waren volhardende ook in de gemeenschap, zegt onze tekst. Ze horen bij elkaar. Ze zijn geroepen uit de wereld. Dat betekent het woord gemeente letterlijk. En ze zijn samengebonden in de gemeente. En dat woord gemeenschap dat hier gebruikt wordt, dat ziet in de eerste plaats op de gemeenschap met God. De persoonlijke omgang met de Heer door het geloof. Dat woord wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het heilige avondmaal. Het brood dat wij breken is de gemeenschap, de omgang, het deel hebben aan het lichaam van Christus. Dat is dus niet alleen horizontaal over de verhouding tussen mensen onderling. Het is in de eerste plaats verticaal, de persoonlijke verhouding van ieder tot de Heer. En zo omschrijft onze catechismus dat ook als het gaat over de gemeenschap der heiligen. Want daar gaat het hier om. Antwoord 55. Dat is in de eerste plaats dat de gelovigen gemeenschap hebben aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven. En alleen vanuit de gemeenschap met Christus kan er ook onderlinge liefde zijn. Dat noemt onze catechismus daarna. Dat elk zich moet schuldig weten om zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. En let u erop hoe dat er staat. Het gaat niet over wat ik krijg. Alleen wat ik mag ontvangen van de Heer. Maar ten opzichte van de andere gemeenteleden alleen over wat ik geef. En dat is ook hoe Lucas hier het leven van de eerste gemeente omschrijft. Ze verkochten hun goederen en verdeelden die aan allen nadat elk van nodig had. Er staat dus niet, ze kregen wat ze hebben wilden of wat ze nodig hadden. Maar het belangrijkste staat er, ze gaven. En dat is wat liefde is. Want er wordt wel eens gezegd in onze tijd over het huwelijk bijvoorbeeld, ja, het is geven en nemen. Maar eigenlijk is dat een heel vreemde uitdrukking. Zo wordt er gedacht in de wereld om ons heen. Maar dat is niet de weg die de Bijbel ons wijst. Liefde is geven. Punt. En waar liefde woont, hoef je niet te nemen, want dan ontvang je ook. Die eerste christenen verkochten er zelfs hun bezittingen voor om te kunnen voorzien in de armoede van anderen. Er waren binnen die gemeente dus allerlei soorten mensen uit verschillende volken, met een verschillende opleiding, rijk en arm. En dat is juist het unieke van de kerk, dat mensen van wat voor afkomst of achtergrond ook bij elkaar zijn. De kerk is niet bedoeld voor mensen van een bepaalde leeftijd of een bepaald opleidingsniveau of een bepaalde welstand. Zodra dat begint, houdt het op om kerk te zijn. In de kerk zitten mensen van wat voor soort en afkomst ook bij elkaar. Dat is in die eerste gemeente ook zo. En ze zorgen voor elkaar. Het is geen verplichting om die goederen te verkopen. Maar ze deden het. Uit liefde. Men was bereid om voor een ander te geven wat nodig is. En zo hoort de liefde tot de Heere. En de liefde voor de naaste. Bij elkaar. Datzelfde woord gemeenschap, wat gebruikt wordt voor de gemeenschap met Christus in het heilig avondmaal, dat wordt in het Nieuwe Testament ook gebruikt voor een collecte. Voor de arme christelijke gemeente later in Jeruzalem. De liefde tot de Here en tot de naaste hoort bij elkaar. Er was binnen de eerste gemeente onderlinge liefde, gemeenschap der heiligen. En dat is maar niet een stuk vriendschap, of gastvrijheid, of gezelligheid. Dat gaat veel dieper. Als de Heere werkt door zijn Heilige Geest, dan kan dat ook niet anders. Johannes schrijft dat later in zijn brief, dat daaraan herkenbaar is. Wie geestelijk levend is geworden, die heeft de broeders lief. De christelijke gemeente, zou u kunnen zeggen, vormt een familie. Een gezin. Met een band die nog veel dieper gaat dan bij een natuurlijke familie. Want er is eenheid in het woord. Eenheid in de Heer. Vergelijkt u het maar met een natuurlijke familie waarin de verhoudingen goed zijn. In zo'n familie kunnen best wel verschillen zijn. En er kunnen dingen zijn waar je anders over denkt. Maar toch is het je familie. En hoezeer je het onderling soms oneens kunt zijn, als een buitenstaander wat over je familie zegt, dan sluiten de rijen zich meestal. En familie is dus heel wat anders dan een coalitie in de politiek. Verschillende partijen die samen de regering vormen, dan lijkt er eenheid. Want er moet een bepaald beleid worden uitgevoerd. Maar als je maar even onder de oppervlakte kijkt, zijn er grote verschillen. Bij een familie is dat eerder andersom. Er kunnen best verschillen zijn, maar juist in de diepte is er eenheid. Dat is dus fundamenteel anders dan hoe onze maatschappij denkt. Die is individualistisch, dat wil zeggen, alles draait om mij. En zolang ik er wat aan heb om met andere mensen om te gaan, dan doe ik dat. Maar zodra dat moeilijk wordt of het levert mij problemen op, dan houd ik ermee op. En zo denken mensen soms ook over de kerk. Als het me niet meer bevalt of de mensen staan me niet meer aan, dan ga ik weg. Na Pinksteren zien we een andere houding. Ze volharden in de gemeenschap. Alles wat ze ontvangen, delen ze met elkaar. De geestelijke zegeningen die ze ontvangen in de kennis van de Heer, de lichamelijke zegeningen in concrete hulp en financiële steun. Want de zegeningen die de Heer geeft, geestelijk en lichamelijk, geeft Hij nooit voor uzelf alleen, maar om daarvan ook door te geven aan anderen. Gemeente, is dat er onder ons? Onderlinge liefde, geestelijke eenheid. En ik weet niet hoe dat hier is. Misschien is er veel om dankbaar over te zijn, aan betrokkenheid, aan vrijgevigheid. Maar zouden u en ik het zo doen? Ze verkochten hun bezit om anderen te helpen. Ben ik bereid om, als dat nodig is, niet alleen maar een gift te geven die ik makkelijk missen kan, maar ook als dat betekent dat ik niet op vakantie kan, of geen andere auto kan kopen, of geen nieuwe kleren, of vult u het zelf maar in? En is er onderlinge liefde? En dan niet alleen met familieleden binnen de gemeente, of met mensen die in alles precies hetzelfde denken als ik, maar zien wij ook om naar hen die u misschien maar weinig in de kerk ziet, of naar mensen die anders denken over bepaalde dingen, of naar medegemeenteleden die misschien wel veel minder aangenaam zijn in de omgang dan u? Is er liefde tot allen? Juist omdat u zichzelf hebt leren kennen en omdat de Heere zijn genade aan u ook niet geeft, omdat u dat verdiend hebt. Juist in de onderlinge liefde blijkt of ieder persoonlijk en of een kerk haar Heere lief heeft. En u kunt een ander bijstaan met uw gebed, met advies of concrete hulp, met geld misschien, met uw tijd, een bezoekje bij iemand die veel alleen is bijvoorbeeld. Liefde maakt vindingrijk naar een manier waarop u kunt helpen. En dat kan alleen vanuit de liefde tot de Heere. Maar wie zo van de Heere genade ontvangt, die mag ook geven aan anderen. En die ontvangt ook veel. Allermeest wel de zegen van de Heere. En dat zien we in de gemeente van Pinkster ook in de derde plaats. Hoe de Heere dat zegent en hoe zijn koninkrijk wordt uitgebreid. Want het werk van de Heilige Geest in die gemeente wordt opgemerkt. Het valt op onder mensen buiten de gemeente. Dat brengt vrees. Er is ontzag. Omdat duidelijk is dat de Heere zelf hier aan het werk is. En tegelijk staan ze in de gunst bij het volk. Ze hadden genade bij het ganse volk. Dat is maar betrekkelijk. En even later slaat dat om in vijandschap en vervolging. Maar al zijn velen het niet met de leer van de apostelen eens, toch kunnen ze niet ontkennen dat er iets met deze mensen is. Niet omdat de kerk zich aanpast aan de wereld en in kleding en in vormen en in tijdsbesteding zoveel mogelijk op de wereld wil lijken. Maar het valt juist op omdat de kerk radicaal anders is dan de wereld. En zo wordt Gods koninkrijk uitgebreid, de gemeente groeit. Niet doordat de apostelen een of ander programma hadden ontwikkeld voor gemeentegroei of iets dergelijks. Maar het staat er nadrukkelijk. De Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. De Heilige Geest verbreekt harde harten en brengt zondaren tot bekering. En dus ook in de gemeente. Ze worden zalig. Want daar gaat het om, ook vandaag. Niet om groei in aantal zonder meer, maar dat mensen zalig worden. Dat is nodig voor wie buiten zijn. Maar dat is net zo goed nodig voor wie is opgegroeid binnen de kerk. Gemeente, is dat ook uw verlangen en uw gebed? Dat ook hier Gods koninkrijk wordt uitgebreid. Niet om maar vooral groot te zijn of om in aanzien te zijn onder de mensen, maar om de eer van Gods naam, om de heerlijkheid van Koning Christus en om het behoud van zondaren. Want wie zelf de Heere mag kennen en met hem leeft, die wordt ook bewogen met zijn naast die de Heere niet kent. Gemeente, als wij zien hoe de Heilige Geest werkte in de gemeente na Pinksteren, in het gebruik van de genademiddelen, in de liefde onder elkaar, in de uitbreiding van Gods Koninkrijk, dan houdt ons dat vanmorgen een spiegel voor. Is dat er bij ons als gemeente? Is dat er bij u en bij jou persoonlijk? Dat is niet om nostalgisch te doen over die gemeente na Pinksteren, alsof dat een gouden eeuw was waarin alles goed was, bijna zonder zonde. Zo'n tijd is er in de kerk nooit meer geweest na de zondeval. En misschien zijn er in de gemeente veel zegeningen, dingen om dankbaar voor te zijn. En daar mag u dankbaar voor zijn. Maar toch, als we lezen hoe die eerste gemeente leefde, als ons leven zo eens was, met zo'n verlangen naar het woord, met zo'n volharding in het gebed, met zoveel onderlinge liefde, is het zo bij u, bij jou, bij mij? Ja, zegt iemand, maar was dat niet een heel bijzondere tijd? Jawel, dat was het. Niet omdat de mensen toen beter waren. Het waren zondaren. Ze hadden Christus gekruisigd. Maar de Heilige Geest was uitgestort en hij werkte zo krachtig. En de Heere is nog dezelfde. We zongen dat. Hij is niet veranderd. Dat hij niet meer zo zou kunnen werken. En daarom komt die vraag op ons af vanmorgen. Was het toen zo bijzonder? Of zijn wij soms gewend geraakt aan veel minder? En vindt u het eigenlijk gewoon als de prediking maar weinig vrucht draagt? En vinden wij geestelijke lauwheid en doodheid en weinig onderlinge liefde ook bij Gods kinderen normaal? Gemeente, als wij zien hoe de Heilige Geest werkt, dan past ons verootmoediging en schuldbelijdenis. De Heere is niet veranderd. De schuld ligt bij ons. En er is zo vaak veel strijd in de kerk, maar zo weinig te goede strijd van het geloof. En zijn wij niet vaak zelf voldaan, tevreden met hoe het allemaal draait? en in ons hart werelds gezind. Hebt u en jij werkelijk het bloed van Christus nodig en vlucht u met uw zonde tot Hem om alles van Hem te ontvangen? Wij moeten onze schuld voor de Heere belijden. Wij hebben gezondigd. En hoe kan dat dan anders worden, ook vandaag? Niet om maar vooral veel activiteiten te ontplooien. Als we een bepaald stappenplan volgen, dan komt het wel. Nee. Maar het werk van de Heere zelf is nodig in deze gemeente. In uw persoonlijk leven, het werk van de Heilige Geest die de genade van Christus toepast en uitwerkt in uw leven. En daarvoor wijst de Heere ons vanmorgen naar dit leven. Het gebruik van de genademiddelen en de beoefening van de onderlinge liefde. Die gemeente groeide. Niet omdat ze daar bepaalde plannen voor hadden die goed werkten. Maar omdat ze baden en wachten op Gods tijd. En dit wachten, dat is geen lijdelijkheid, het maar afwachten, onverschillig. Maar het verwachten van de Heere, vanuit hun ellende, opzien naar de Heere en pleiten op zijn woord. De Heilige Geest werkte zo krachtig, niet omdat ze zoveel deden, maar omdat ze zoveel ontvingen. Uit het woord, uit de sacramenten, uit het volhardende gebed. En dat is de weg die de Heere ons wijst vanmorgen. Als gemeente en persoonlijk allereerst. Niet wij zullen, maar Heere, geeft u het. En misschien raakt u ontmoedigd als u dit hoort. Zo'n leven, dit is zo hoog. En ik heb mezelf zo tegen daarin. Ik kan het niet. De Heere weet dat wel. En het is ook niet ons werk. Maar het werk van de Heilige Geest. Hij alleen kan zondaren bekeren. Hij alleen kan mij het heil van Christus schenken en uit Hem doen leven. Zoek het daarom met uw onmogelijkheid bij de Heere. In zijn woord. In het gebed. Heere, ik kan het niet. Ik verdien het niet. Maar geef mij uw genade. Geef uw liefde. Uw geduld. En als een aardse vader aan zijn kinderen al alles geeft wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal de Heere dan zijn genade en zijn Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen. Amen.